Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Allemaal heel hartelijk welkom in deze uitzending vanuit de Rehobothkerk in Urk. Vanuit de kerk die helemaal leeg is. We kunnen elkaar op dit moment zo niet tasten, maar we kunnen wel in het geloof met elkaar meeleven. En dat doen we vanmorgen. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. De eerste is een wat technische mededeling. U hebt het de afgelopen twee weken vast wel gemerkt dat er rond het tijdstip waarop de diensten begonnen er een hoge piekbelasting zit op de kerkomroep. En dat leidde ertoe dat sommigen moeite hadden om in te loggen en daardoor hebben ze de dienst niet op de gewone tijden kunnen beluisteren. We hebben er daarom voor gekozen om de komende zondagen de diensten iets eerder op te nemen. De dienst kunt u dan als bestand vinden op de website van de kerk. En dat bestand kunt u downloaden. De opname zal ook op de gebruikelijke tijden op kerkomroep te beluisteren zijn. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat niet iedereen tegelijk in gaat loggen en kerkomroep en u de dienst gezamenlijk ook kunnen meemaken. Onze dringende vraag is dus: wie vanaf de website kan downloaden, doe dat AUB en gebruik kerkomroep.nl niet. U kunt de dienst 10 minuten voor de gebruikelijke aanvangstijd, 's morgens 10 uur en 's middags 5 uur, downloaden. De eerste collecte is vandaag voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke verplichtingen. Een QR-code en het rekeningnummer zijn via social media verspreid en zijn te vinden op de website van de kerk en in de Pro Ecclesia. Wij verzoeken u de komende weken via die wegen de collecte over te maken. Tot zover de mededelingen namens de kerkraad. Laten wij zo dadelijk na votum en zegengroet met elkaar zingen uit gezang 158... Gezang 158, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Gezang 158, vers 1, na votum en zegengroet. Laten we, voor zover het ons mogelijk is, in geloof ons hart richten op de Heere en belijden dat we afhankelijk zijn van Hem. En dat willen we doen met de volgende woorden: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet zal laten varen de werken van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laten we samen luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen uit Psalm 43, het derde en het vierde vers. Deze zondag wordt in de traditie van de kerk wel de zondag Judica genoemd. En Judica, dat staat een beetje voor recht. Heere, doe mij recht, kom naar mij toe, neem het voor mij op. En dat vinden we ook terug in Psalm 43, waar de Heere gevraagd wordt om te bevrijden en om waarheid en licht naar ons toe te zenden. Heere, kom tot ons, neem het voor ons op. Zondag Judica. We zingen Psalm 43, vers 3 en vers 4 na de voorlezing van de wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienst en nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft dat samengevat in het bekende dubbelgebod van liefhebben. De Heere, onze God, liefhebben met alles wat in ons is. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, is het gebod wat ons oproept om elkaar lief te hebben. En de Heer Jezus zegt dat de samenvatting van heel de wet dat liefhebben is. En dat daar het hele woord van de Heere ook op is gebaseerd. En Paulus, gedreven door Gods geest, zegt: wie lief heeft, die doet wat de Heere in zijn wet van hem vraagt.
Thank you.
Laten wij in ons gebed nu naar de Heere gaan. Ik zal u voorgaan. Vader in de hemel, Heere onze God. We komen u hartelijk danken dat het opnieuw weer zondag mag zijn. Een dag waarop we mogen weten dat u hebt gezegd, willen jullie rust nemen, willen jullie tot bezinning komen, zoals het ooit was in het paradijs. U had alles zo mooi en zo goed geschapen. En op die zevende dag rustte u. Het was een dag waarop iedereen eigenlijk met u mee mocht genieten van het goede wat er was. Ook al waren er nog alleen maar Adam en Eva. Maar in Adam en Eva zag u al de hele mensheid voor u. In Adam en Eva zaten wij. En heren, wij moeten het u belijden. Dat toen Adam en Eva in zonde vielen, ook wij in zonde zijn gevallen. En wij jagen in dit leven maar door, dag in dag uit. En we leven nu in tijden waarin we niet bij elkaar kunnen zijn in de kerk. Maar geef dat we toch wel met elkaar mee kunnen doen via de moderne middelen. En dat we in geloof weten dat we aan elkaar verbonden zijn. En dat we dan tegen u zeggen, Heren, als we naar de wereld kijken, maar als we ook naar ons eigen leven kijken, dan waren wij eigenlijk ook steeds bezig om maar voor te jagen. En Heren, deze tijden waarin dat coronavirus om zich heen grijpt, worden we als het ware stilgezet. En geef dat we op zo'n moment ook niet allereerst aan onszelf denken, maar dat onze gedachten uitgaan naar u de Heere en naar elkaar. En laat het dan zo zijn dat het woord van u, waarin u zelf meekomt, samenbindend mag werken. Dat we het erkennen. Heren, we zijn in zonde gevallen. En het levert de gebrokenheid op die we aan alle kanten nu voelen en merken. En dan kan het niet anders of we moeten u onze zonde belijden. Vanuit Adam en Eva, dat we mens zijn, dat we toen in opstand zijn gekomen tegen u, maar ook als we dicht bij u willen leven, dat we merken dat er in ons leven nog zoveel dingen zijn die tegen dat eenvoudige liefhebben van u en elkaar ingaan. Dat ons leven niet volmaakt is. En daarom komen we vanmorgen ook bij u om u te bidden. Heere, wilt u ons onze zonde vergeven? En we danken u dat als we dat vragen, dat we ook mogen weten, uw woord spreekt ons over de Heere Jezus Christus. En door hem mogen wij vergeving van u ontvangen. Hij is aan ons gelijk geworden. En hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft betaald voor onze zonde. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat zoals wij elkaar fysiek niet kunnen tasten, dat we ook mogen weten, de Heer Jezus, die is fysiek niet bij ons, maar hij is wel met ons, Immanuel, door zijn woord en door zijn geest. En laat die geest van onze Heer Jezus Christus en van u, Vader, laat die geest ons mogen inspireren en ons mogen aanzetten om de weg te gaan die ons nu te gaan geeft. We bidden u om een goede eredienst. En we vragen u, leid ons door uw Heilige Geest. Zorg voor ons allemaal. Ga met ons en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we nu luisteren naar het woord van de Heer onze God, zoals dat tot ons komt in Exodus 9, de versen 13 tot 35. Dat is het gedeelte dat gaat over de zevende plaag. Je zou kunnen zeggen het hagelbombardement van de Heere op Egypte. En de farao wordt eigenlijk steeds meer in de hoek gedreven. En het hele verhaal wat de Heere ons vertelt is een verhaal dat heen gaat naar dat Pesach, naar die uittocht uit Egypte. En zo wil dat verhaal ons ook meenemen vanmorgen in deze tijden van lijden, lijdenstijd, naar het uitgaan van de Heer Jezus uit Jeruzalem. Zijn lijden en sterven aan het kruis om voor ons te betalen, wat ons de verlossing opbracht. En het bracht de verlossing ook op voor Israël daar in Egypte. Dat is de gedachte bij de preek over de zevende plaag hagel. Laten we daarna zingen na de voorlezing van Exodus 9 vers 13 tot 35 uit Psalm 115. De versen 1, 2 en 6. We zingen na de schriftlezing Psalm 115 vers 1, vers 2 en vers 6. En de Heere zeide tot Mozes, sta vroeg in de morgen op en stel u voor Farao en zeg tot hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk. Opdat u weet dat er niemand is op de hele aarde zoals ik. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan. En dan zou u van de aarde weggevaagd zijn. Maar hierom laat ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, opdat men mijn naam verkondige op de hele aarde. Nog steeds verzet u u tegen mijn volk, zodat u het niet laat gaan. Zie, ik zal het morgen om deze tijd zeer zwaar laten hagelen, zoals in Egypte nog niet gebeurd is van de dag af dat het gegrondvest werd tot nu toe. Nu dan, laat uw kudde en alles wat u op het veld hebt in veiligheid brengen. Op alle mensen en al het vee die zich op het veld bevinden en niet thuisgehaald zijn, zal de hagel neervallen, zodat ze sterven. Wie onder de dienaren van de farao het woord van de Heere vreesde, liet zijn knechten en zijn vee in de huizen een toevlucht zoeken. Maar wie geen acht sloeg op het woord van de Heere, liet zijn knechten en zijn kudde op het veld blijven. En de Heere zei tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, zodat er hagel over het hele land Egypte zal komen, over mens en dier en over al het veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel en de Heere liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde en de Heere deed het hagelen over het hele land Egypte. En terwijl er vuur door de hagelbuien heen flikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het hele land van de Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren. De hagel sloeg in het hele land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. Ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen. Alleen in het land Gozen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. Toen liet Farao Mozes en Aaron ontbieden en zeiden tot hen, ik heb ditmaal gezondigd. De Heere is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn schuldig. Bid tot de Heere, de donderslagen van God en de hagel zijn te erg. Dan zal ik u laten gaan. U behoeft niet langer te blijven. En Mozes zeide tot hem, zodra ik buiten de stad gekomen ben, zal ik mijn handen uitbreiden tot de Heere. De donderslagen zullen ophouden en het zal niet meer hagelen, opdat u weet dat de aarde aan de Heere toebehoort. Maar wat u en uw dienaren aangaat, ik weet dat u nog niet vreest voor het aangezicht van de Heere God. Het vlas en de gerst nu waren neergeslagen, want de gerst stond in de aar en het vlas was in de bloei. Maar de tarwe en de speld waren niet neergeslagen, want die komen later. En Mozes ging van Farao heen de stad uit en hij breidde zijn hand uit tot de Heere. Toen hielden de donderslagen en de hagel op en de regen stroomde niet meer op de aarde neer. Maar toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurmen, hij nog zijn dienaren. Het hart van Farao verhardde, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan, zoals de Heere door Mozes gezegd had. De tekst voor de verkondiging is Exodus 9 en daarvan de versen 14, 15 en 16. Daar zegt de Heere door Mozes en Aaron tegen de farao: want ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk. Opdat u weet dat er niemand is op de hele aarde zoals ik. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan. En u zou van de aarde weggevaagd zijn. Maar hierom laat ik u bestaan. Om u mijn kracht te tonen. Opdat men mijn naam zal verkondigen op de hele aarde. Tot zover de tekst voor de verkondiging. Laten we straks na de preek zingen uit Psalm 63. Alle drie de versen. Psalm 63 vers 1, 2 en 3. Na de verkondiging van Gods woord. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien weet u het nog wel. 17 jaar geleden. Ook in de maand maart. 17 jaar geleden. 2003 maart. Weet u nog waar u toen was, wat u toen deed? 19 en 20 maart 2003, de aanval van Amerika op Bagdad. Overal vandaan kwamen bommen en raketten neer op en in Bagdad. Geen bommen van 100 kilo, maar van 1000 kilo of zelfs meer. En het leverde enorme explosies op. En het was niet maar even een eenmalige explosie die alles ondersteboven gooide, maar het was een constante herhaling. Uren achter elkaar sloegen de bommen en de raketten in. In de militaire wereld wordt dan wel eens gesproken over shock en awe, geschokt en verbijsterd. Iedereen daar in Bagdad en omgeving die stond uren te trillen op zijn voeten. En het doel was elke tegenstand voorgoed ontmoedigen. Elke moed werd de soldaten ontnomen. Ze moesten het gevoel krijgen, hier is niet tegen te vechten. Nou, zoiets moet het ook geweest zijn toen de Heer het liet hagelen over Egypte. Niet een paar kleine hagelsteentjes, maar er moet een hagelbui geweest zijn van nog niet eerder vertoond formaat. Aan de ene kant zit de natuur erin. Het is echt water dat bevroren was, maar tegelijk is er hier natuurlijk veel meer aan de hand. De Heere, Hij liet Egypte zien waartoe Hij in staat was. De Heere liet hier iets zien van zijn onvoorstelbare macht en kracht. Het moeten zware hagelstenen zijn geweest die mens en dier doodsloegen. Misschien wel zo groot als tennisballen. En dat niet in een bui van een paar minuten of zo, maar als een ware plaag die uren achter elkaar bleef aanhouden, alles vernietigend. Maar terwijl Bush senior in de tijd Saddam Hussein niet belde met de mededeling: ik druk nu op de knop om het bombardement in werking te zetten. Nou, zo doet de Heere dat wel. Door Mozes en naar Aaron laat hij farao weten: als jij mijn volk niet laat gaan, dan zal ik een bombardement met bevroren water geven zoals er nog nooit geweest is. En nog steeds klinkt de oproep door van: luister naar mij. Ik ben de Heere. Ik heb hemel en aarde gemaakt en het behoort mij nog steeds toe. Ik vat de boodschap zo voor u samen. God toont zijn macht in een hagelbombardement. God toont zijn macht in een hagelbombardement. En dat bombardement, dat is in de eerste plaats verpletterend. Dat is in de tweede plaats schiftend. En in de derde plaats indrukwekkend. Een bombardement dat verpletterend, schiftend en indrukwekkend is. Dat moet wat geweest zijn. Zo'n hagel als daar naar beneden is gekomen. De Heer laat zijn almacht zien. Maar niet zomaar. Hij heeft door Mozes en Aaron deze plaag laten aankondigen. En de manier waarop het gebeurt is gewoon ronduit indrukwekkend. Ook de aankondiging is verpletterend. De Heere zegt, ik had u al lang kunnen ombrengen. En het is de goedheid van God dat dat nog niet zo ver is gekomen. Maar er is meer. Naast die goedheid heeft de Heere ook zijn agenda, zijn bedoeling. Zijn hand regeert met een duidelijk plan. Duidelijk voor hem. Niet altijd voor ons. Maar wij begrijpen dat toch nog steeds niet. De Heere zegt, laat mijn volk gaan, maar ik zorg ervoor dat jij dat niet gaat doen. Speelt de Heere een spel met Farao? Nee, absoluut niet. De verklaring geeft de Heere zelf. Ik laat u nog in leven, niet om een spel met u te spelen, maar om mijn kracht te tonen. Iets dat Paulus later in Romeinen nog zal aanhalen en zal zeggen, God laat zijn macht zien. En waarom? Om duidelijk te maken wie nou dat volk laat gaan. Hebben wij bij het eerste bezoek van Mozes en Aaron gezegd, de Heere geeft die opdracht en de Heere zegt erbij, het gaat je niet lukken. En Mozes en Aaron moesten leren zien dat dat betekende dat ten diepste zij dat volk niet uit Egypte zouden bevrijden, maar dat de Heere zou zijn. Ze moesten dus niet in zak en as gaan zitten als de farao nee zou gaan zeggen. Ze moesten trouw hun werk doen, ongeacht het resultaat op korte termijn. Ja, zo was dat natuurlijk ook met de farao. Die moest niet gaan denken, ik ben het die wel eens een keer op de knop kan drukken. Oké, ik ben jullie nu goed gezind. Ga er maar van tussen. En dan zal het volk later misschien kunnen zeggen, wat was dat een goede farao. Hij heeft ons in zijn goedheid laten gaan. Want dat horen we. Als de plaag er is en de farao aan Mozes vraagt om de plaag te laten stoppen, dan zegt de farao, dan zal ik u laten gaan. U hoeft niet langer te blijven. Daar zit iets in van ik de farao, ik zal u laten gaan. Ik de farao, ik zal ervoor zorgen dat u niet langer hoeft te blijven. Alsof de farao daarover zou kunnen beschikken, over Gods volk. En daarom, omdat die farao zich zo opstelt, komt er dan een verpletterende aankondiging. Het zal gaan hagelen. De Heere leidt dat in door te zeggen, ditmaal. Dat wil eigenlijk zeggen, er komt iets nieuws. En als je naar de plagen kijkt, dan valt te constateren dat er wel een zekere opbouw in zit. Van een niet zo zware plaag naar steeds zwaardere plagen. En nu, dat woordje ditmaal, nu komt er een serie plagen die tot de allerzwaarste behoren. Hagel, sprinkhanen en duisternis. Dat doet wat denken aan het Bijbelboek Openbaringen. Daar heb je eigenlijk drie series van de oordelen over deze wereld. Eerst de paarden. En dan de bazuinen. En tenslotte die schalen, die dienbladen. En dan komen er opnieuw zeven oordelen. En ook in die drie series zie je eigenlijk wel een beetje een opbouw. Het wordt steeds intensiever, steeds heftiger. En in dat alles laat de Heere zien wie hij is. Hij regeert en hij heeft alle macht. Ook in wat we wereldwijd nu meemaken. De gevolgen van dat coronavirus. Wie had gedacht dat het zulke uitwerking zou hebben? De wereld wordt ervoor gezet. En er wordt een keus gevraagd. Bij wie zoek je nu steun? Wie erken je nu als de enige echte grote God? Wie erken je als de enige echte grote machthebber? En zoals al gezegd, deze zondag wordt wel zondag Judica genoemd. En het woord Judica zit iets verstopt van juridisch en van geven. Het is een vraag. Geef ons recht. Verschaf ons recht. Een hulpvraag. Niet aan jezelf, maar aan de Heere. De mens is hier klein en kan geen kant op. Alle hulp lijkt weggevallen te zijn. Nergens is echte hulp te krijgen. En in die situatie wordt er geroepen naar de enige echte hulpbron, de Heere. Van zijn macht moeten wij het verwachten. In de dagelijkse dingen, maar nog meer in de vergeving van de zonde en de erkenning dat wij Gods genade elke dag nodig hebben. De Heere leert ons in zijn woord stapje voor stapje dat we hem nodig hebben voor de dingen van elke dag. Maar hij leert ons nog meer. Dat hij een God is van recht. En dat er een rechte verhouding tussen hem en ons moet zijn. En dat kan alleen maar als we de Heere vragen om genade. En natuurlijk, in de tweede plaats, natuurlijk bestuurt de Heere alles. Maar hij schakelt onze keuze, onze verantwoordelijkheid, onze reactie wel in. Als Mozes en Aaron de plaag hebben aangekondigd, dan zien we een schifting ontstaan. Er zijn medewerkers van de farao die diep onder de indruk zijn gekomen van eerdere plagen en nu deze aankondiging serieus nemen. Ze nemen voorzorgsmaatregelen en ze brengen hun vee, hun familieleden en zichzelf in veiligheid. Als het geweld straks losbarst, dan mogen zij het overleven. Want er zijn er ook die hun neus ophalen en doen alsof er niets aan de hand is. Met de farao zeggen ze: wie is die God? En ze nemen geen maatregelen. Ze denken het allemaal wel zelf in hun handen te hebben. Dat is hun verantwoordelijkheid. Hun antwoord op de woorden van de Heere door Mozes en Aaron. Hun reactie. En dan laat de Heere zien wie hij is en waartoe hij in staat is. Wat zien we dan? De grootheid en de majesteit van God. Hij is koning en hij regeert. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij bestuurt de natuur nog steeds tot in detail. Boven Egypte pakken de wolken zich samen. Het zal vast een angstige aanblik zijn geweest. Iets dat men zo in Egypte niet kende. Het wordt donker overdag. Nog niet de duisternis van de negende plaag, maar toch wel donker. En dan, ja, dan breekt het los. Regenbuien en bliksemflitsen. En dan geen regen meer, maar hagelstenen, zo groot als ze nog nooit hebben gezien. En de schifting is er niet alleen bij de medewerkers van de farao. Je zou kunnen zeggen, terwijl Egypte plat gegooid wordt met zware bombardementen, met hagelstenen die alles verwoesten, is er geen druppeltje te bekennen boven het volk van de Heere. De roepstem, Judica, verschaf recht, Heere, die wordt verhoord. De Heere neemt het op voor zijn volk. En de Heere is zo groot en zo machtig dat hij op de een of andere manier kleine stukjes van Egypte ontziet. Zodat er toch een soort van weg open blijft tussen de farao in zijn paleis en Mozes in het land Gozen. En daardoor komt de farao er ook achter dat dit hagelbombardement Israël niet treft. En dan in de derde plaats, het is indrukwekkend wat God hier laat zien. Hij heeft diepe indruk gemaakt. Ten eerste op de mensen van toen. Op de farao. Toen hij zag en hoorde wat er gebeurde, kon hij maar één ding doen. En dat is erkennen dat God machtig is. En er komt ook nog een schuldbelijdenis. God heeft het goed en ik zat fout. Ik heb gezondigd. Of de farao dat echt meent, of dat hij wel aanvoelt dat hij op deze manier de meeste kans maakt dat Mozes ervoor zal zorgen dat het bombardement, die vernietiging van alles stopt, dat laten we open. En als we de tekst goed bekijken, dan gaat het daar ook helemaal niet over. De Heer had gezegd, ik had je allang helemaal kunnen uitschakelen. Maar ik geef je de ruimte om tegen mij in te gaan, zodat ik met deze plagen kan komen. Al mijn plagen. Dat is een beetje een omschrijving van die laatste drie plagen. Die komen voordat de dood van de eerstgeborene komt. Hagel, sprinkhanen die alle nog aanwezige oogst zullen opeten. En dan de duisternis die het hele leven lam legt. Het zijn plagen die indruk maken in Egypte. Maar ook verder. De tekst zegt, ik heb u laten bestaan om mijn macht te tonen. Dat doet de Heer door dit alles verpletterende bombardement. Door die sprinkhanen en de duisternis. En dan zegt de tekst, opdat men mijn naam verkondige op de hele aarde. Als het volk later het beloofde land binnentrekt, dan is er in Jericho nog steeds bekend dat dit volk een God heeft die Egypte met vele plagen heeft geslagen. Er is ontzag voor de God van dit volk. Maar broeders en zusters, jongens en meisjes, God wil meer dan dat wij ontzag voor hem hebben. Hij wil dat we zijn naam kennen en in die naam geloven. Dat is geloven in de Heere zelf. Dat we een band met hem hebben. Eerst zei de farao, die God waar jullie over spreken, Mozes en Aaron, welke God is dat? Ik ken hem niet. Maar nu heeft hij de Heere wel leren kennen. Tenminste, dat wil zeggen, hij heeft een enorme kracht ervaren. Maar we horen hem nog niet zeggen, Mozes, Aaron, vertel mij eens iets over die God van jullie. Welke naam heeft hij? Wat heeft hij al gedaan? En wat doet hij nu? En wie is hij eigenlijk precies? En zou ik ook bij hem mogen horen? Mag ik hem ook dienen? Nee, zo is het niet. Want als de plaag straks voorbij is en de farao, je zou kunnen zeggen, weer een beetje tot zichzelf komt, ja, dan staat er dat het hart van de farao zich verhardde. En het leidde ertoe dat hij het volk niet liet gaan. Ten diepste komt daardoor naar voren dat niet farao het volk zal laten gaan, maar de Heere. Hij is het die de bevrijdende God is. En niet alleen met macht en kracht. Hij stuurt zijn Zoon Jezus Christus. Die zal door zijn betaling voor de zonde aan het kruis ons pas echt bevrijden. Bevrijden van de zonde. De zonde van de farao. Ik ben zelf de baas. Ik zet mij als mens zelf in het middelpunt. Als we aan die zonde vasthouden, dan is er geen redding mogelijk. Maar wie het eigen ik aan de kant wil zetten en wil leven van Gods genade, die mag zeggen, ten diepste leef ik in mijzelf niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat is de echte bevrijding van mijn leven. In Egypte ging het naar de uitleiding uit Egypte. Met Christus gaat het over de uitleiding uit de zonde. Dat wij vrede hebben met God. Vrede door Jezus Christus. Hij is het die mij van dag tot dag vasthoudt. En dan kan het niet anders of dan wordt er in ons hart een lied geboren. Heere, wij zoeken uw hand. En wij zullen ook als het misschien heel dorstig is, toch op u blijven wachten. En help mij, Heere, om elke keer opnieuw te vragen, wie bent u, Heere? Wat doet u? Wat belooft u mij? Hoe wilt u dat ik leef? En laat daardoor die liefde van u in mijn leven een plek mogen ontvangen, zodat we daarover mogen zingen. Uw liefde is het hoogste goed dat u, o God, mij hebt gegeven. En uw trouw is beter dan het leven. Amen. Gemeente, laten wij in ons gebed nu naar de Heere gaan. Agnes van Veen en Johanna van den Berg hebben voorbeden aangevraagd voor het werk dat zij en hun collega's doen. Door de coronabesmettingen en de beschermende maatregelen. Daartegen is dat werk best wel heel zwaar fysiek, maar ook psychisch. Wij zullen de Heere vragen om alles wat nodig is om er in deze dagen ook voor elkaar te zijn. Ik zal u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, Heere onze God, we komen u hartelijk danken voor uw genade, voor uw woord, waarin u dat prachtige verhaal vertelt van uw hand daar in Egypte. Hoe niet Mozes of Aaron het volk hebben bevrijd. Of dat we achteraf moeten zeggen, wat was die farao toch goed dat hij dat deed. Maar wat hebt u ons in dat verhaal duidelijk gemaakt, dat u het bent die voor de verlossing zorgt. U bent het die werkelijk bevrijdt. En dat was daar in Egypte uit de slavernij. Die farao die dat volk gebruikte om voor zijn eigen karretje te spannen. Terwijl u recht had op de dienst van dat volk, want het was uw volk. Maar het gaat bij u niet alleen maar om bevrijding van de aardse moeite die wij ervaren. Heel vaak mogen we dat meemaken, maar u gaat nog veel dieper. U wilt dat wij bevrijd worden van een leven zonder u. Dat wij zeggen, ik ben eigen baas. Ik heb het allemaal in eigen hand en ik bepaal hoe het gaat. Maar u bent het die ons duidelijk wil maken dat wij moeten buigen voor u de Heere. Dat wij u opnieuw weer moeten gaan leren zien als de schepper van hemel en aarde. Dat wij u moeten zien als degene die naar ons bent toegekomen om ons te verlossen van de zonde. En daarom bidden we u, Heere, geef dat dat in ons eigen leven zo is. Dat we vragen om vergeving, dat we vragen om vernieuwing. Maar ook dat we, Heere, denken over wat daar in die tekst stond. Dat het voor de hele wereld eigenlijk betekenis had. En dan bidden wij ook, geef dat nog velen vandaag de dag tot geloof en tot bekering mogen komen. Juist ook in deze dagen van dat coronavirus. Heren, het kan niet anders of wij zullen het samen toch moeten ervaren als een stilzetten van u de Heere. Dat we samen met elkaar als mensen weer tot aanbidding van u de Heere komen. En zullen belijden, Heere, wij hebben de mammon, het geld. Wij hebben het menselijke, hebben wij aanbeden als het centrum van alles. En u stuurt zo'n klein virusje, zo'n klein beestje. Zo noemen we het dan vaak. En het grijpt om zich heen aan alle kanten. Agnes en Johanna die hebben voorbeden aangevraagd voor dat werk wat zij die in de zorg allemaal leveren ook doen. En dan bidden wij, Heere, wilt u voor hen zorgen, ook voor de collega's van hen hier op Urk, maar in heel ons land en wereldwijd. Wat is het vreselijk om te merken dat mensen ziek worden en dat, ook al ben je er nog zo goed met je zorg omheen, dat je ze moet loslaten. Omdat dit een ziekte is die wij niet kunnen overwinnen. En hoe zal het verder gaan? Ook in onze gemeente, Heer, horen we ervan. Dat gemeenteleden ziek zijn en dat het nog niet bepaald is of ze wel of niet corona hebben. Of dat het wel bepaald is en dat het best wel heel moeilijk is. Dat er familieleden van ons zijn die dat hebben. O Heere, dan kunnen we maar één ding doen. bidden tot u en vragen, geef uitkomsten. En geef dat we tot die nederigheid komen. Heren, niet wij in het middelpunt, maar u in het middelpunt. En we mogen ook vragen, Heren, als mag, geef dat velen die ziek zijn geworden ook daar niet aan sterven en dat zij weer beter mogen worden. En dat ze daarin ook als het ware stilgezet zijn en zullen erkennen dat ik leef, is omdat de Heere mij het leven geeft. En Vader, zoals het in uw woord toch staat, dat u alles doet meewerken ten goede voor hen die u kennen, u liefhebben, voor u buigen, met u verbonden zijn, in u geloven. Heren, dan mogen we toch ook zien dat zoals we bezig waren, die kloof tussen de rijken en de armen, mensen die wel of niet toegang tot de zorg hadden, dat we daar met elkaar samen opnieuw over nadenken. Deze aarde is niet van ons, maar van u. En we bidden u, geef dat het wereldwijd ook niet leidt tot verdere neergang. We bidden u in het bijzonder ook voor hen die als vluchtelingen op die Griekse eilanden daar voor die kust van Turkije zitten in hele erbarmelijke omstandigheden. Heren, wij als rijke mensen roven soms de winkels leeg en we maken ruzie om wc-papier. Terwijl daar in die vluchtelingenkampen het leven haast ondraaglijk is. Help ons om onszelf die vraag te stellen. Waar waren wij eigenlijk helemaal mee bezig? Waar hebben wij onze tijd voor gebruikt? En als het mag, Heren, geef dat als christenen onderling ook extra verbondenheid oplevert. Waar waren wij nou mee bezig? Om de verschillen uit te vergroten? Of waren wij bezig om op de knieën te gaan en te zeggen, Heren, ik ben een zondaar en ik ben het niet waard om in uw buurt te komen. En dat we opnieuw weer mogen zien dat u het bent die in onze wereld bent binnengekomen om ons te verlossen van dat ik-gerichte, zodat we opnieuw u weer erkennen als de grote, machtige God. Heren, we bidden u voor onze overheid. Wij hebben allemaal onze mening en we weten het soms altijd weer beter. Maar wilt u voor onze overheid zorgen? We denken aan de overheid lokaal, hier plaatselijk, maar ook nationaal. Maar ook in heel de wereld. Heren, als het mag, geef dat onder leiding van overheden die echt hun best willen doen. Wij samen deze ziekte kunnen onderdrukken. Heren, we danken u dat we vanuit het kerkgebouw hier een dienst konden uitzenden. En we bidden u, geef dat die goed is overgekomen. We vragen u om een week, Heren, waarin we er mogen zijn voor u de Heer en ook voor elkaar. Ook als we zoeken naar allerlei mogelijkheden om toch met elkaar in contact te blijven. We danken u voor alle moderne middelen die er vandaag de dag zijn. Wilt u, Heren, geven dat we dat ook gebruiken? Wilt u, als we thuis moeten werken, met ons zijn, Heren, ook als dat soms voor allerlei nieuwe uitdagingen zorgt, geef dat we u vragen om uw hulp en dat we vooral de liefde tot elkaar bovenaan zetten. Het goede zoeken voor u en voor elkaar. En wilt u geven dat als we er nog op uit moeten naar werk wat echt door moet gaan, of anderszins dat we voorzichtig zijn en dat we ook onze verantwoordelijkheid nemen als mensen en elkaar niet onnodig opzoeken en dingen die uitgesteld worden, dat we die ook uitstellen. Leid ons daarin door uw Heilige Geest. Wilt u zijn, Heren, met hen die de moeite van de ziekte ervaren. Troost ze, bemoedig ze. Wilt u zijn voor de kwetsbaren die misschien wel bang zijn dat ze het krijgen. Geef dat ze hun rust bij u mogen zoeken en vinden. Wilt u zijn met hen die ongeboren leven bij zich dragen? Wilt u het allemaal beschermen, Heren? Wilt u geven dat we samen met elkaar de weg gaan die u ons nu te gaan geeft, in geloof? We bidden u, wilt u het goede in de dienst van vanmorgen zegenen? Wilt u onze zonden, onze tekortkomingen vergeven? Wilt u vanmiddag ook zijn met Geert Kramer als hij de dienst mag leiden? Geef, Heren, dat uw geest ook door hem weer mag werken in ons midden. En dat we met het woord dat we mogen brengen ook steeds weer opnieuw mogen bemoedigen. En mogen inspireren en aanzetten om u te dienen. Ga zo met ons. Vergeef ons de dingen die niet goed gingen. Vergeef ons altijd onze zonden. Bewaar ons er ook voor. Ga met ons en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Laten we tot slot van deze dienst zingen uit gezang 160, de verzen 1 en 2. Gezang 160, de verzen 1 en 2. Ontvang tot slot de zegen van de Heere in geloof en vervolg uw weg in liefde en vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.